hoop dat het lukt om dat in 3 kwartier te behandelen, maar er zijn een aantal bekende dingen bij waar we misschien wat sneller doorheen kunnen gaan. Maar een heel belangrijk onderwerp, dat is in de Bijbel de Heilige Geest en het vuur. En er zijn er ook heel wat liederen, met name in de bundel van Opwekking, die ook spreken over vuur. Waar ik mensen vaak voor heb gewaarschuwd en gezegd van, joh, meet dan eigenlijk wel wat je zingt. Want vuur in de Bijbel, dat heeft nogal een wijds begrip. En ik zal je er vanmorgen dus een aantal dingen noemen. Hier worden er 3 dingen genoemd. En die 3 dingen die zijn als volgt. In de eerste plaats is vuur in de Bijbel een teken van Gods aanwezigheid. En dat kennen we natuurlijk heel bijzonder in de geschiedenis van Israël. Je weet dat er meerdere keren in het Oude Testament gesproken wordt dat Israël geleid werd overdag door de wolkkolom. En dat betekent dat God altijd voor zijn volk uitging. Het is natuurlijk prachtig als ze door de Rode Zee geleid worden. En de Egyptenaren die merken dat het volk is vastgelopen. Dan staat er dat de wolkkolom zich verplaatst van voor het volk naar achter het volk. En dat er een scheiding komt tussen Israël en de Egyptenaren. Maar normaal gesproken zie je altijd dat de wolkkolom de richting aangaf voor het volk. Maar dat volk ging soms dag en nacht door om verder te gaan in de woestijn. En het geweldige is dat die wolkkolom, die natuurlijk niet te zien was als het nacht werd, veranderde in een vuurkolom. Dus vuur in de Bijbel, dat geeft iets aan van Gods aanwezigheid en Gods leiding, met name bij het volk Israël. Nu, dat betekent dat we ook zelf mogen weten dat God voor ons uitgaat en dat Hij ons ook leidt, zoals wij dat kennen in het Nieuwe Testament, als het licht wat ook voor ons uitgaat in de duisternis van deze wereld. Nog even terug. Het is dus niet alleen maar in de Bijbel het beeld van Gods aanwezigheid, maar het is ook een beeld van Gods goedkeuring. En die goedkeuring van God, die lees je vooral in 1 Koningen 18, in de geschiedenis van Elia. Je weet, Elia is op de Karmel en die daagt al die Baalspriesters uit, die allemaal insnijdingen maken in hun lichaam en die smeken of Baal toch antwoorden wil met vuur, zodat ze weten, Baal is de God die we dienen moeten. En Elia had ook gezegd tegen al die Baalspriesters, nou, welke God er zal antwoorden, die God die gaan we geloven en die God gaan we prijzen. En hij geeft die Baalpriesters bijna de hele dag de tijd om te bidden en te smeken. En hij gaat ze op het laatst bespotten. Hij zegt, jullie moeten een beetje harder schreeuwen, want misschien is je God wel in slaap gevallen. Misschien is hij wel in vakantie. En hij begint een beetje te spotten met de Baalgod waar het volk in gelooft. En in totaal waren er ook 850 Baalpriesters. Moet je nagaan wat geweld het was. En het bloed dat stroomde uit het lichaam, want ze sneden zichzelf in. En dan op een gegeven moment, dan is Elia aan de beurt en hij herstelt het hele altaar wat ze omver hebben gelopen. Hij gaat het overgieten met water. Heel veel ongelovige mensen zeggen, hoe kan dat nou? Want er was toch geen water, het was al 3,5 jaar droog. Ja, maar als je bij de Karmel bent geweest, dan heb je de hele zee voor je water genoeg. Hè? Maar alleen was dat geen drinkwater. Maar er wordt water gegooid over het altaar, over het offer. En op een gegeven moment begint Elia te bidden. En hij roept tot God. En hij heeft één keer gebeden. En God antwoordt met vuur uit de hemel. Wat niet alleen het offer verbrandt, maar ook het hele altaar verbrandt. En eigenlijk al het water dat verdroogt door het vuur van God. Dat betekent dat vuur, en ik heb al gezegd, ik kan niet bij elk aspect lang stilstaan, want er zijn te veel beelden in de Bijbel die over vuur spreken. Maar het heeft hier dus een betekenis van Gods goedkeuring. En daardoor wordt als het ware de God van Israël openbaar als de enige waarachtige God. En al die Baalpriesters die worden gedood en het hele volk dat keert zich tot de God van Israël. En de God van Israël wordt geprezen. Waarom? Omdat God zich openbaart in de goedkeuring van Elia wat hij aan de Baalpriesters heeft voorgesteld om te doen. Het derde, en natuurlijk een prachtig beeld, dat is dat ook het woord van God gezien wordt als een vuur. Nu, dat lees je met name in het boek Jeremia. In het boek Jeremia, daar staat, gij hebt me overreed, heren, en ik heb me laten overreed. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt mij overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag. Alle honen ze mij, want telkens wanneer ik spreek, en hij sprak in de naam van zijn God, moet ik het uitschreeuwen van geweld en onderdrukking roepen, want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. Nou, het kan best zijn dat jullie volgende week in Uddel tegenstand krijgen. Dat heb je. Je krijgt tegenstand als je gaat evangeliseren. Je krijgt tegenstand als je gaat getuigen. Je krijgt spot over je heen van mensen. Je wordt gesmaad als je voor Christus uitkomt. Ja, dat is het gevolg van ons christen zijn. Mensen zitten daar niet allemaal op ons te wachten. Joh, wat fijn dat je me over de Heer Jezus komt te vertellen. Nee, je wordt soms bespottelijk gemaakt, veracht. Nou, als er nou één is die spot en verachting heeft ondervonden, dan is Jeremia. Er is zelfs een boek wat heet De Wenende Profeet. Het is moeite waard om dat te lezen. De Wenende Profeet, ik weet niet of het nog te krijgen is. Maar dat gaat over het leven van Jeremia. Die man heeft zo verschrikkelijk geleden. Nou, dat blijkt ook wel, want hij kan die spot en die smaad, die kan hij niet meer aan. En dan zegt hij tegen de Heere God, ik wil aan hem, aan God, niet meer denken. En in zijn naam niet meer spreken. Hij neemt dus een besluit, ik heb wel eens gezegd, hij heeft misschien wel zijn Bijbel genomen en in de hoek van de kamer gesmeten en gezegd van, ik wil er niet meer aan denken, ik wil er niet meer over spreken. Die weerstand, die smaad en die spot, die is me te veel. Ik kan er niet meer tegen. Dus dat betekent dat je ook als profeet zo ontmoedigd kan zijn. Dat je zegt, ik hou ermee op. Ik stop ermee. Nou, ik ken mensen die inderdaad in het werk van de Heere God gestopt zijn. Als er één is in de Bijbel die genoemd wordt, dan is het Demas. Demas was de man die met Paulus meeging op een zendingsreis. Ja, waarom? Hij had gehoord van al die wonderen, van mensen die tot geloof kwamen. En hij dacht, jongen, is toch geweldig wat die Paulus allemaal vertelt en meemaakt. En hij gaat met hem mee. En dan ineens, op een van de zendingsreizen, dan begint de strijd. Dan begint de spot, de smaad, de hoon, de weerstand. En hij keert terug naar de tegenwoordige wereld. En hij moet er niks van hebben. Hij haakt af. Jeremia heeft een periode waar hij zegt, ik wil aan hem niet meer denken. En in zijn naam niet meer spreken. En wat gebeurt er dan? Toen werd in mijn hart dat woord van God als een brandend vuur opgesloten in mijn gebeenten. Wel matte ik me af om het in te houden. Maar kon het niet. Dus dat woord van God wat in hem was, daarvan kan je wel zeggen van ik smijt die Bijbel in de hoek van mijn kamer, maar het woord van God is in je hart gekomen, het zit in je binnenste, dat heb je geloofd, dat heb je geaccepteerd, dat heb je je aan onderworpen, net als Jeremia, en je zegt op een gegeven moment, ik kan er niet meer tegen, ik spreek er niet meer over, en ineens begint dat woord van binnenuit als een vuur te branden, en het brandt gewoon door hem heen, en het moet wel naar buiten, het kan niet. Hij zegt, ik heb er tegen geworsteld om het tegen te houden, maar ik kon het niet meer. Dat woord werd in mij te sterk. Het was als een brandend vuur opgesloten in mijn gebeent. En dan zeg ik, wat een zegen, als dat woord van God in je hart is. Ook in tijden dat je het misschien tegen wil houden en niet meer wil getuigen. En dan moet je wel, God brandt gewoon met zijn woord door je heen. Nou, er zijn nog meer symbolen. Vuur kent het symbool van tucht en van beproeving. Dat betekent dat jouw en mijn geloofsleven beproefd wordt. Wat staat er in Petrus? Dat het beproefd zal worden, gelouterd zal worden als goud. Dat betekent dat God jou en mijn geloofsleven gaat beproeven als gelouterd goud. En dat gebeurt in het vuur van de beproeving. Nou, je kent het misschien wel uit de geschiedenissen van het Oude Testament, dat Israël 40 jaar door de woestijn trok. En elke keer beproefde God Israël. En wat staat er dan? God beproeft Israël om te weten wat er in hun hart was. Of ze God wel werkelijk vertrouwden. Want ik kan het wel zeggen, mijn mond kan wel zeggen ik vertrouw God. Ik kan de prachtigste liederen zingen dat ik mijn blik op Jezus richt. Ja, maar hoe is dat nou in mijn hart? Kan God me nu beproeven en blijkt nu uit de beproeving van mijn geloof dat het goud is, dat het waarde heeft, dat ik inderdaad God blijf erkennen, ook in de diepte van mijn geestelijke leven. Dus vuur is het symbool van tucht en van beproeving. Nu, in Jesaja 43, ik dacht dat het, even kijken, ja, Jesaja 43. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, ze zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zal u niet verteren, en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God. De heilige Israël, uw verlosser. Weet je wat ik het allermooiste vind bij de vrienden van Daniel? Ze moeten buigen voor het beeld van Nebukadnezar. En ze doen het niet. Iedereen buigt. En zij niet. Nebukadnezar zegt van ik geef je nog een keer de kans. En de oven wordt 7 keer heter gesteld. En zegt als je niet buigt, dan zullen we je werpen in de brandende oven. Weet je wat die vrienden van Daniel dan zeggen? Die zeggen op een gegeven moment, onze God is bij machten om ons in het vuur te bewaren. En hij zegt, en als hij het niet doet, is het ook goed. Als hij het niet doet, is het ook goed. Maar ze geloofden dat God bij machten was om hen in de vuuroven te beschermen. Ik weet niet of je er ooit nog eens over nagedacht hebt. Maar er is maar één ding in die brandende oven verbrand. En dat waren de touwen waar ze mee gebonden waren. Dat is het enige wat verbrand. Want ze werden gebonden met touwen en geworpen in de brandende oven. En Nebukadnezar die ziet ze daar ineens vrij rondlopen. Dus die touwen, ja.
Terwijl het dampend vuur van Gods liefde maakt je vrij.
Ja, hetzelfde. Ja, inderdaad. Dat wordt, je komt in die vrijheid te stellen. Je bent gebonden geweest en dat verbrandt. En je komt in de vrijheid. Precies zo. Dus de vuurgloed van de beproeving die nodig is in ons leven. Dus dat is bij die vrienden van Daniël natuurlijk heel bijzonder. Want ze komen eruit en dan is er zelfs geen brandlucht aan hun kleren. Dus God is bij macht. Maar dat wil niet zeggen dat God dat altijd letterlijk bij iedereen doet. Ik ken heel wat mensen uit de kerkgeschiedenis, die zijn de brandstapel opgegaan. Ja, die zijn niet gered uit het vuur. Nee, maar ze worden wel gered voor de eeuwigheid. Dus God is bij machten om ons inderdaad uit het vuur te redden. Maar het symbool daarvan is tucht en beproeving. Nou, je zal er maar staan tussen die hele menigte die allemaal buigt voor het beeld van Nebukadnezar. En zij blijven staan. Dan zeggen ze, ja, maar je kan nog een tweede kans. Je mag nog een keer doen. En anders ga je die over. Nou, dat is wel een beproeving. Maar ze nemen de beproeving uit Gods hand. En ze zeggen van, Heere God, al gaan we door het vuur. U bent bij machten om het te doen. En ons te beschermen. Nou, hier de tekst die ik net al even citeerde uit Petrus. Dan is vuur het beeld van het oordeel van God. En daarom waarschuw ik mensen er vaak voor in de liederen die we zingen over het vuur van God. Dat je ook moet weten, ja maar vuur heeft te maken met het oordeel van God. Nu, we kennen dat uit de Petrusbrief. Het oordeel van God. Willens en wetens ontgaat de ongelovigen. En willens en wetens betekent tegen beter weten in. Dus dingen zeggen. Dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uiten door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan. De dagen van Noach. De hele wereld is vergaan door het water. Alleen staat er wel bij, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water, maar de tegenwoordige hemelen, dus de hemelen van nu en de aarde van nu, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloos. Dat betekent dat de wereld nooit meer zal vergaan door water. En het symbool zien we zo vaak in de regenboog. God heeft de regenboog gegeven als teken dat de wereld nooit meer door het water zal vergaan. Ja, maar willen ze en wetens, vergeten ze dan. En we staan er niet bij stil dat de tegenwoordige hemelen en de aarde weggelegd zijn als een schat bewaard die straks door het vuur zullen worden verteerd. 2 Petrus 3 spreekt over die ondergang van de hemelen en de aarde. De elementen zullen door vuur vergaan. Alles zal door het vuur omkomen en daar komt een oordeel over alle goddeloos. Staat hier ook, hè? Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. En als een oproep voor ons, vol verwachtende, spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Dus aan de ene kant wordt er een oproep gedaan aan ons, aan onze houding, aan ons gedrag, aan ons getuigenis in deze tijd, voordat dit gaat gebeuren, dat die wereld ten onder gaat door het oordeel van God. En gelukkig hebben we nog altijd de tijd van genade, waarin wij de boodschap mogen brengen voordat dit gaat gebeuren. Maar als het oordeel van God komt, dan is het voorbij. Dan is de genade tijd voorbij. Dan is vuur het beeld van de beoordeling van God. En dat is voor ons. Ik heb al gezegd, wij worden niet geoordeeld, maar we worden wel beoordeeld. Nou, lees het maar mee. Maar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar dat ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Je hebt dus nooit een fundament gekregen alleen maar om een fundament te hebben. Je bent niet alleen maar gered door het offer van Christus om gered te zijn. Je bent niet alleen maar tot geloof gekomen om te zeggen, nou heb ik een gearriveerd geloof, nu weet ik dat ik behouden ben. Nee, je hebt het fundament Jezus Christus gekregen om er ook op te bouwen. En niet te zeggen, nou, mijn leven is behouden, mijn fundament is Jezus Christus. Nee, hij geeft je een fundament om op dat fundament te bouwen. En dan staat er in vers 12, is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, met zilver, met kostbaar gesteente, en dan krijg je dat andere, met hout, met hooi of met stro. Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal doen blijken, omdat het met vuur verschijnt. Dus voor de rechterstoel van Christus, waar wij openbaar worden die dat fundament Christus in ons leven hebben leren kennen, zullen we voor die rechterstoel van Christus openbaar worden en zal het vuur uitmaken wat ik met mijn leven heb gedaan. Om het kort samen te vatten, goud, zilver en kostbaar gesteente zijn alle werken in jou en mijn leven die we gedaan hebben uit liefde voor Jezus. Alleen maar uit liefde voor Jezus. Dat is goud, dat is zilver, dat is edelgesteente. Maar ik kan de gaven die God mij heeft gegeven, die kan ik ook heel makkelijk gebruiken voor mezelf. Ik kan de eer naar mezelf toe trekken. Ik kan me laten aanbidden als het ware door mensen die zeggen, jongen, jongen, geweldig wat je allemaal gezegd hebt. Mensen die kunnen je bedanken en zeggen, jongen, jongen, geweldig. En ik zeg altijd maar, joh, je moet mij niet bedanken, je moet de Heer God bedanken, want ik kan je niet zegenen, maar hij zegent je. Alles wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde, dat blijft bestaan. Maar hout, hooi en stro, dat zijn al die werken die ik alleen maar voor mezelf gedaan heb. En zeg ik, jongen, jongen, wat ben je toch geweldig dat je dit gedaan hebt. Ben je toch geweldig dat je dat gedaan hebt. En anderen die helpen wel om je te laten zien hoe geweldig je bent. En dan betrek je al datgene wat hem toekomt, dat betrek je dan op jezelf. Daar blijft niks van over. Dat zou allemaal verbranden als wij straks voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En er staat heel duidelijk, want die dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En dan zal blijken hoeveel werken er in mijn leven, en er zullen er heel wat zijn, die zullen verbranden. Die geen enkele waarde hebben gehad voor God. Dat ik mijn tijd heb misbruikt en niet gebruikt heb voor hem. Dat ik geld heb gebruikt voor mezelf en niet voor hem. Dat mijn leven meer op mezelf was gericht dan op hem. Het vuur zal het uitmaken. En wat gebeurt er dan? Dat vuur zal verschijnen en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat erop gebouwd heeft stand houdt, dan zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Dat betekent, als Jezus het fundament is van je leven, dan ben je behouden. Je kunt alleen maar behouden worden op het fundament Jezus Christus. Dus je wordt gered als door vuur heen. Je kan niet verloren gaan als hij het fundament is van je leven. En je kunt wel schade lijden. En wat is die schade? De schade is dat op die dag je moet ontdekken, ik heb mijn leven alleen maar geleefd voor mezelf. Ondanks dat ik Christen ben. Er is een Engelse dichter geweest, die op zijn sterfbed een lied heeft gemaakt. En dat lied dat luidt, ik moet gaan met lege handen, zo mijn heiland tegemoet. Zonder één geredde zondaar neer te leggen aan zijn voet. En die man die voelt, ik moet gaan sterven, maar ik heb mijn hele leven alleen maar geleefd voor mezelf. Toen maakte hij een tweede couplet. En toen schreef hij, nee, het is geen angst voor het sterven. Het is Jezus die mij behoudt. Maar om te gaan met lege handen, dat is wat mijn ziel benauwt. Dat betekent dus dat hij geen angst voor het sterven had. Hij wist, Jezus is het fundament van mijn leven. Maar als ik straks voor hem sta, dan sta ik daar met lege handen. En ik heb alleen maar voor mezelf geleefd. Ik werd een paar jaar geleden opgebeld, zomaar plotseling, op een ochtend van Joaad, er was een predikant, hij zegt, ik ben ziek geworden. Hij zegt, en ik moet vanmiddag een begrafenis leiden. Hij zegt, zou jij dat willen doen? Ik zeg, ja, maar ik ken de hele man niet, die is overleden. Hij zegt, nou, hij zegt, ik kan er heel kort over zijn. Het is een man die behouden is, want ik heb hem zelf tot het geloof in Christus zien komen. Hij zegt, maar het is een man die zijn leven lang alleen maar voor zichzelf geleefd heeft. Hij was een grote zakenman. Hij was schatrijk. Maar hij leefde alleen maar voor zichzelf en voor zijn gezin. En hij was nog te beroerd om iemand anders financieel te helpen. Hij zegt, dus zeg maar bij die begrafenis dat de broeder is heen gegaan. Maar dat hij is heen gegaan met lege handen. En dat hij God niks te bieden heeft. Dat betekent dat jij en ik dit zo serieus moeten nemen. En zeggen, ik ben behouden, maar hoe zal ik straks staan? Voor de rechterstoel van Christus. Heb ik iets gedaan uit liefde voor Jezus? Dan mag ik weten, dat zal voor eeuwig blijven. Bestaan. Vuur is niet alleen een tuchtiging, is niet alleen een beproeving, maar vuur reinigt ook en heiligt ook. Er staat in Malachi 3 vers 3, hij zal zitten, je zou zeggen als een goudsmid, hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hun zuiveren als goud en zilver. Dan zullen ze de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Ik las eens van een goudsmid hoe die goud loutert. En hij nam een ruwe klomp goud, deed het in een smeltkroes en zette het op het vuur. En toen alle metalen in die ruwe goudklomp gesmolten waren, zo lang bleef het op het vuur staan, totdat alle metalen gesmolten waren, dan deed hij een voorwerp in die smeltkroes die alle metalen aantrekt, zodat er louter goud overbleef. Hij zegt, en ik weet precies hoe lang ik dat voorwerp in dat goud, dat ruwe goud met allerlei metalen, ik weet hoe lang ik het erin moet laten. En ik weet hoe lang het op het vuur moet staan. Hij zegt, want ik kan dat precies nagaan. Als al die metalen zijn aangetrokken en eruit zijn, hij zegt, dan kan ik mijn gezicht weerspiegelen in het loutere goud. Hij zegt, en als ik mijn gezicht zie in dat loutere goud, dan weet ik dat het gezuiverd is. God brengt ons soms in het vuur, waarvan je zegt, Heere God, ik kan het bijna niet aan. Maar waarom brengt God ons in het vuur? Omdat hij al die andere verkeerde metalen in ons leven, zonde, ongerechtigheid, onreinheid, uit ons leven weg te doen, net zolang totdat hij zijn beeld weerspiegeld ziet in ons leven. Ja, ja. We kunnen makkelijk zingen, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Maar als je bedenkt dat je alleen maar een beeld van Christus kan zijn, door het vuur van beproeving, en dat God in je leven je zo op het vuur mag zetten, je als het ware in zo'n moeilijke situatie mag brengen, dat al die verkeerde metalen eruit gaan, en dat hij net zo lang met je bezig gaat, totdat dat beeld dan inderdaad zichtbaar wordt in jouw leven. Ja, dat is een hele moeilijke beproeving. Dat gebeurt ook. Nou, we zien ook dat het vuur reinigt. We kennen dat allemaal misschien wel. Dat prachtige beeld van Jesaja, hè? Dat Jesaja God als het ware ziet in zijn heerlijkheid, die roeping van Jesaja. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij en hoort hij daar de seraf roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat gebeurt er dan? Er staat op, toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dat is toch ook wel. Hoe komt hij daar nou ineens bij? Hoe komt hij er nou ineens achter dat hij onrein van lippen is? Hoe komt hij er nou ineens achter dat hij woont onder een volk wat onrein van lippen is? Hij komt er alleen maar achter omdat hij de heiligheid van God ziet. God zegt helemaal niet dat hij onrein van lippen is. God zegt helemaal niet dat hij onder een onrein volk leeft. Hij ziet de heiligheid van God. En omdat hij de heiligheid van God ziet, ziet hij ineens hoe onrein hij is voor lippen. En hoe onrein het volk is waaronder hij leeft. Maar een der seraf vloog naar me toe. Met een gloeiende kool. Die hem met de tang van het altaar genomen had. En hij raakte mijn mond daarmee aan en hij zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. We hebben het altaar nodig. En we hebben het nodig dat wij die onrein van lippen zijn. Dat God onze lippen reinigt. Zodat we inderdaad alleen maar het woord van God gaan verkondigen. Er is nog meer, daarom heb ik al gezegd, ik moet dan een beetje snel doorheen. Vuur is ook het beeld, het symbolische beeld van de Heilige Geest. 1 Thessalonicenzen 5, daar staat, verblijd u te alle tijden bied zonder ophouden, dank onder alles, want dat is de wil Gods, in Christus Jezus ten opzichte van u. En dan staat er in vers 19, doof de geest niet uit. Dus de Heilige Geest is hier een beeld van vuur. En dat vuur dat brandde, heb ik hier net gezegd, zo in het hart van Jeremia, dat het er gewoon doorheen brandt. En ik hoop dat je dat ook kent. Dat je dat vuur van de Heilige Geest in je kent en dat je gedrongen wordt door de Geest van God om dingen te doen. Ik hoop dat je in brand staat voor de Heer Jezus Christus. Dat vuur van de Heilige Geest. En laat mij heel eerlijk zijn, er zijn momenten, die ken je hopelijk wel, dat je zegt, ik ben zo blij, ik kan er bijna niet uiten, zo geweldig dankbaar ben ik. Maar hoe gemakkelijk kan je het vuur van Gods geest doven? Nou heb je net een geweldige dienst beleefd, je bent vol van het vuur van Gods geest, en nog geen 10 minuten later val je terug in oude zonden. En dan denk je, hoe is het toch mogelijk? En ineens merk je dat die hele blijdschap van de geest van God, het lijkt wel of het uitgedoofd wordt. Dat kan kort duren, kan lang duren. Maar het komt pas terug als ik mijn knieën weer buig en me weer opnieuw openstel voor de dingen van God. Wat dooft de Heilige Geest uit? Mijn zonde. Mijn zonde met de korte. Elke keer weer wordt die geest van God als het ware uitgedoofd. Let erop, hij gaat als persoon nooit weg. Je kunt hem wel uitdoven, zodat je dat vuur niet meer voelt in je binnenste. Maar als persoon is hij er en blijft hij er tot in eeuwigheid. Maar je kunt de geest van God zo uitdoven, dat je je wel eens afvraagt van, jongen, jongen, leeft er nou nog wel wat in mij? Wat er moet gebeuren is, we moeten vurig zijn van geest. De liefde zij ongeveind. Wees afkerig van het kwade, hecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander een voorbeeld, in ijver verdroten, vurig van geest, dient de Heer. Ik vind dat zo prachtig om mensen te ontmoeten die vurig van geest zijn. Die zo in brand kunnen staan voor de Heer Jezus. Weet je bij wie ik dat het meest vind? Dat vind ik het meest bij mensen die net op bekering gekomen zijn. Ik sta zo'n 50 jaar in het werk van de Heer God. Ik werk het liefste met mensen die net op bekering zijn gekomen. Waarom? Dat is nog die eerste liefde. Ze staan nog zo in brand. Hè? En die eerste liefde, ja, die brandt als het ware door hen heen. Ze zijn bijna niet te remmen. Zo brandt dat vuur in hun. Ja, alleen de Heer Jezus moet schrijven aan de gemeente. In Openbaring 2, de gemeente van Efeze. Ja, dit heb ik tegen jullie. Je bent je eerste liefde verloren. Ja, dat zie je toch ook vaak. Mensen zijn tot bekering gekomen en ze zijn zo staan ze in brand. En heel langzaam dan verdwijnt dat weer, dan zakt dat weer af, dan wordt het weer minder. En wij moeten er nou juist voor zorgen dat we vurig van geest blijven. En wat vraagt dat? Ik zeg het nog maar een keer. Dat vraagt geloof. En dat vraagt overgaan. Dus het zijn wel 7 werken van de Heilige Geest waar we het vanmorgen over hebben. Maar het is de vraag of het in ons werkt. En het werkt in ons als ik me elke dag weer overgeef aan Hem. Ik heb van de week ook gezegd, het is in mijn dagelijkse gebed. Al jarenlang, elke dag weer. Heere God, ik vertrouw mijn hele geest en mijn hele ziel en mijn hele lichaam aan u toe. Wilt u het reinigen door uw bloed? En wilt u mijn geest vervullen met uw geest? Wilt u mijn ziel vervullen met uw geest? Wilt u mijn lichaam vervullen met uw geest? Zodat ik vurig van geest blijf. En ik moet dat doen. Want anders doof ik de geest van God uit. En dat is niet wat God wil. Nu, hier hebben we de hele geschiedenis van Elisa. Ja, hier zou ik wel een hele preek over kunnen houden. Dat doe ik niet. Het is namelijk zo'n prachtig gedeelte. En je moet dat echt voor jezelf een keer lezen. Het is een hele eigenaardige geschiedenis trouwens. Maar ik zal het proberen om het snel te vertellen. Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, er lag een jongen dood op zijn bed. Toen Elisa binnenging, sloot hij de deur achter hen wijde en hij bad tot de Heer. Wat gaat hij dan doen? Daarna ging hij boven op de knaap liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen en hij boog zich over hem neer. Daarop werd het lichaam van de knaap warm. Daarna keerde hij terug en hij ging eenmaal het huis op en neer. Daarna ging hij weer naar boven, boog zich over hem neder en toen nieste de jongen 7 maal en opende zijn ogen. En de jongen die wordt levend. Ik vergelijk dit beeld heel vaak met pastoraal werk. Weet je, er is een tijd geweest in mijn leven, toen was ik pas in de dienst van God, ik was kerngezond, ik mankeerde niks, ik kon me bewegen en ik ging in het ziekenhuis naar zieke mensen, ernstig zieke mensen, en ik sprak die mensen aan en zei, joh, hou te moeten en kop omhoog en ik zat daar en ik probeerde mensen te bemoedigen in alle oprechtheid en ik ging weg. En ik stapte mijn auto in en ik dacht van, nou, heerlijk weer naar huis. En ik vergat gewoon mensen weer die doodziek waren. Ja, tuurlijk, ik las uit de Bijbel en ik gaf ze teksten mee. Ik zei, kom op, je moet wel blijven geloven, blijven vertrouwen. Maar ik voelde me gewoon een kerngezonde vent die daar zat bij doodzieke mensen. En dan dacht ik van, ja, wat heb ik nou gedaan? Heb ik nou mensen geholpen? Heb ik nou enig begrip opgebracht voor hun situatie, terwijl ze daar lagen? Ja, totdat ik zelf geopereerd werd. En ik ben al zo vaak geopereerd in mijn leven. Ik heb al van alles gehad. Herseninfarcten, hartinfarcten. Ik weet niet wat ik allemaal nierziektes. Ik weet niet wat ik allemaal gehad heb. Ik ben al zo vaak geopereerd. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja, als ik nu een zieke bezoek. Dan zit ik daar niet zomaar. Maar dan weet ik, als iemand vlak voor een operatie staat, hoe die straks door die gangen wordt gereden en hoe die daar straks afscheid neemt van zijn familie omdat ze niet mee mogen de operatiekamer in. En dan weet ik wat het is om onder narcose te komen met de gedachte, kom ik er nog wel uit, kom ik er nog wel door. Ik moet afscheid nemen, kom ik nog wel terug. Ja, ik weet allemaal wat dat nu is. En dan heb ik het gevoel dat dit ook gebeurt bij Elisa. Die man die wijdt zich zo volkomen. In pastorale zin. Notabene aan iemand die daar dood op bed ligt. En hij strekt zichzelf over iemand uit. Met andere woorden, hij vereenzelvigt zich met de persoon die daar op bed ligt. Hij legt zijn oog op zijn ogen, zijn mond op zijn mond, zijn handen op zijn handen. Met andere woorden, en dat is de betekenis, hij geeft zich er volledig aan over. Het is een pastoraal gedeelte van vereenzelvigen met degene die jij mag begeleiden. Nogmaals, ik kan hier wel een uur lang over spreken, maar dat ga ik maar niet doen. Dan het laatste. En dat is een hele ernstige waarschuwing. Dat is de dood van Nadab en Abihu. De zonen van de Aaron. Dat is zo'n ernstige waarschuwing. De zonen van de Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden er vuur in en legden daarop reukwerk. En ze brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen die niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de Here en die verteerde hen, zodat ze stierven voor het aangezicht des Heren. Je kunt dus vreemd vuur God aanbieden, wat God niet geboden heeft. Ze namen hun eigen vuurpan. Dan laat ik het samenvatten, dit zeggen, want we moeten stoppen. Jij kan dingen gaan doen en God aanbieden die God helemaal niet voor jou bedoelt. Vreemd vuur. Dat deden de zonen notabene van de Aaron. En ze dachten, we nemen ons eigen vuurpannetje en we bepalen zelf wel wat we God aanbieden. Jij moet altijd zorgen om in de weg van God te zijn en te zeggen, Heer, helpt u me om dat te doen wat u van me vraagt. Dat ik niet uit mezelf dingen ga doen. En de straf voor de zonen van de Aaron is dat God ze door het vuur laat omkomen. God vraagt niet van jou en mij om andere werken te doen die God voor jou bedoelt. Je ziet, vuur heeft vele, vele betekenissen. Maar goed, het is tijd. Soms zou ik met Gideon willen zeggen, o zon sta stil, o klok sta stil, want je zou wel door willen gaan, maar ja, de tijd gaat hem helemaal door. En we hebben ook onze pauze nodig. We gaan een kopje koffie drinken met elkaar. En gaan straks de derde studie nog over.